Hoofdstuk 2. Punt 1. In het begin. De Bijbel begint met 5 zeer veelzeggende woorden. In het begin schiep God. Genesis 1, vers 1. De Bijbel begint niet met argumenten over het bestaan van God. Er wordt van uitgegaan dat Hij bestaat. God is er gewoon. Eeuwig. God is er altijd geweest. God bestond al voor de planten, de dieren en de mensen, voor de aarde en voor het heelal. Hij heeft geen begin en geen einde. God is er altijd geweest en zal er altijd zijn. De Bijbel zegt dat God bestaat van de verleden eeuwigheid tot de toekomstige eeuwigheid. God is eeuwig. Psalm 90, vers 2 zegt: al voor de bergen geboren waren en u de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent u God. De idee van een eeuwige God is voor ons maar moeilijk te bevatten. Ons verstand heeft het daar zo moeilijk mee, dat we het nogal eens in ons hoofd opslaan onder het etiket onmogelijk. Er zijn echter wel illustraties om ons te helpen het te begrijpen. Zo zou je de eeuwigheid kunnen vergelijken met de kosmos. De meesten van ons kunnen zich het zonnestelsel nog wel voorstellen, de zon, die door de eromheen cirkelende planeten wordt omringd. We weten dat het enorm uitgestrekt is, maar ruimtesondes hebben ons de indruk gegeven dat ook de grootste afstanden inmiddels overbrugbaar zijn. Maar ga nu eens een stapje verder en probeer het heelal eens te meten. Als we aan boord van een ruimtecapsule zouden stappen en met de lichtsnelheid op reis zouden gaan, dan zouden we de aarde in 1 seconde 7 keer omcirkelen. Hoe vond u dat tochtje? Een beetje duizelingwekkend, hè? Als we met dezelfde snelheid de ruimte ingaan, passeren we na 2 seconden de maan, na 4 minuten de planeet Mars en na 5 uur Pluto. En van daaruit gaat het op weg, ons sterrenstelsel, de Melkweg in. Met de lichtsnelheid bereik je de dichtstbijzijnde ster na 4,3 jaar. Dat betekent dat je elke seconde van die jaren 300.000 kilometer aflegt. De totale afstand is dan duizelingwekkend. Onze ster, de zon, ligt bij de rand van onze Melkweg. Ons hele zonnestelsel met alle rondcirkelende planeten is maar een stipje in deze Melkweg. De Melkweg, wat is dat? De sterrenband die we 's nachts aan de hemel zien, is een deel van een gigantische familie van sterren die wij de Melkweg noemen. Met de lichtsnelheid heb je 100.000 jaar nodig om van de ene kant ervan naar de andere te vliegen. Men schat dat er 100 miljard sterrenstelsels in het heelal zijn, met elk vele miljarden sterren. Sterrenstelsels komen weer voor in clusters en superclusters. In ons cluster bevinden zich zo'n 20 sterrenstelsels en in ons supercluster zijn het er duizenden. Met de lichtsnelheid bereiken we het dichtstbijzijnde sterrenstelsel in 2 miljoen jaar. En het volgende cluster sterrenstelsels in 20 miljoen jaar. En dan is de reis door het heelal nog maar net begonnen. Zeker, de idee van een eeuwige God is moeilijk te bevatten. Maar dat is de uitgestrektheid van ons heelal ook. Allebei gaan ze ons verstand verre te boven. En toch zijn ze allebei reëel. De Bijbel is op dit punt heel erg duidelijk. Gods eeuwige bestaan is zo'n inherent deel van zijn natuur dat de Bijbel het zelfs als een van zijn namen gebruikt. Genesis 21, vers 33. De naam van de Heere, de eeuwige God. Veel namen. God heeft vele namen of titels die allemaal iets over zijn karakter vertellen. We nemen er 3 onder de loep. Ten eerste, ik ben. Exodus 3, vers 14 zegt: en God zei, ik ben die ik ben. Ook zei hij, dit moet u zeggen, ik ben heeft mij naar u toegezonden. De meest steekhoudende verklaring van deze uitspraak is, ik ben degene die is of ik ben degene die uit zichzelf bestaat. God bestaat door zijn eigen kracht. Wij hebben voedsel, water, lucht, slaap, licht, kortom, een eindeloze reeks dingen nodig om te kunnen leven. Maar God heeft dat niet nodig. Hij heeft niets nodig, helemaal niets. Hij is de uit zichzelf bestaande, de ik ben. Ten tweede, de titel Heere. De titel ik ben wordt in de Bijbel over het algemeen niet gebruikt, omdat de betekenis ervan in het woord Heere is ingebed. Jeremia 10, vers 6 zegt, niemand Heere is u gelijk, groot bent u, groot is uw naam in sterkte. De naam Heere werpt niet alleen licht op Gods eeuwige staat van zelfbestaan, maar richt onze aandacht ook op zijn positie, een positie die hoger is dan alle anderen. Hij is de Heere der Heren. en ten derde de Allerhoogste. Deze naam is door het benadrukken van Gods rol als soevereine heerser met de naam Heere verbonden. Psalm 83, vers 19. Dan zullen zij weten dat u, uw naam is Heere, u alleen de Allerhoogste bent over de hele aarde. Zoals rijken in de oudheid absolute leiders of soevereine heersers kenden, die over hun gebieden heersten, zo is God de koning van het heelal. De Allerhoogste God. Het woord God op zich al beklemtoont zijn positie als hoogste heerser. Het woord God betekent de sterke, de machtige leider, de hoogste godheid. De gedachte van God als koning kan een beeld oproepen van een oude man die op een gouden troon zit, ergens in de stratosfeer. De schrift beeldt God nergens als een oude man uit, maar spreekt wel over Gods troon. Niet omgeven door een wolk, maar in een heilige tempel die zich in de hemel bevindt. Psalm 11, vers 4 zegt, de Heere is in zijn heilige paleis. De troon van de Heere staat in de hemel. Zijn ogen doorzien, zijn blikken beproeven de mensenkinderen. In Psalm 11, vers 4 in het boek staat het zo, de Heere woont in zijn heilige tempel. De troon van de Heere is in de hemel. Zijn ogen zien alles en beoordelen wat de mens doet. God regeert vanuit de hemel. We weten niet veel over de plaats die hemel wordt genoemd, maar het weinige wat we wel weten is ongelooflijk. We zullen hier later nog gedetailleerd op ingaan. Voor het moment is het voldoende te weten dat God de opperste heerser is. Slechts één God. De term Allerhoogste spreekt van Gods unieke plaats in het universum. Er is niemand zoals Hij. Hij is de enige, de soevereine Heere over alles. Jesaja 45, vers 5. Ik ben de Heere en niemand anders buiten mij is er geen God. Jesaja 43, vers 10. Voor mij is er geen God geformeerd, na mij zal er geen zijn. Er is geen hiërarchie van goden met één grote God die de baas is van het hele spul. Er bestaan daar geen andere uit zichzelf bestaande of geschapen goden. Jesaja 44, vers 6. Zo zegt de Heere, ik ben de eerste en ik ben de laatste en buiten mij is er geen God. De Bijbel is er heel nadrukkelijk over, er is slechts één God. God is geest. Voordat we dit onderwerp verder laten rusten, moeten we nog iets weten. De Bijbel vertelt ons dat God onzichtbaar is omdat Hij geest is. Johannes 4, vers 24 zegt, God is geest. Je kunt de geest niet zien, omdat hij geen vlees en geen beenderen heeft, zoals wij, maar het feit dat je iemand niet kunt zien, maakt zo iemand er niet minder reëel op. Denk maar eens aan de begrafenis van een overleden vriend of vriendin. Als de kist open was, zou het lichaam kunnen zien. En dat lichaam is er dan wel, maar waar is die vriendin? Die is weg. De geest van die vriendin is er niet meer. Als we naar iemand kijken, dan zien we alleen zijn of haar behuizing, het menselijk lichaam. Maar de ware persoon, de geest, kunnen wij niet zien. Wij zullen zien dat de Bijbel op veel verschillende manieren aangeeft dat de geest van de mens op een bepaald tijdstip begint en dan voor altijd blijft leven. Maar God is anders. Hij heeft nooit een begin gekend en hij zal ook nooit ophouden te bestaan. Hij is de enige eeuwige geest die van het eeuwige verleden tot de eeuwige toekomst leeft. God, hij is geest, hij is eeuwig, hij is de ik ben, de uit zichzelf bestaande. Hij is de Allerhoogste God, de soevereine heerser over alles. Hij is de enige God. En zo was het in het begin. Engelen, heerscharen en sterren, wat zijn dat? Gods eerste scheppingsdaad staat verspreid over de pagina's van de Bijbel. We kunnen voldoende informatie bij elkaar halen om elementaire vragen te beantwoorden. Maar daar blijft het dan ook bij. De Bijbel is niet geschreven om de eindeloze nieuwsgierigheid van de mens te bevredigen. Hij geeft basisinformatie over bepaalde gebeurtenissen. Maar als het dan om nadere details gaat, zwijgen de pagina's. Precies zo is het ook als het over geesten gaat. Namen. De Bijbel noemt geesten bij veel verschillende namen, soms in het enkelvoud, soms in het meervoud. We noemen hen vaak engelen, maar de Bijbel gebruikt een heel aantal termen om hen aan te duiden. Cherubim, serafim, engelen, aartsengelen, morgensterren en ga zo maar door. Collectief gezien worden zij menigten, hier scharen of sterren genoemd. Niet te verwarren met sterren aan de nachtelijke hemel. De context maakt duidelijk welke betekenis bedoeld wordt. Nehemia 9, vers 6 zegt: de menigte aan de hemel buigt zich voor u neer. Het is goed mogelijk dat ze allemaal een eigen naam hebben, maar er worden er slechts enkele genoemd, zoals Gabriël en Michaël. Onzichtbaar en ontelbaar. Net als God zijn geesten onzichtbaar omdat ze geen lichaam van vlees en bloed hebben, zoals u en ik. Maar al kunnen we hen niet zien, ze moeten wel overal zijn. De Bijbel spreekt over Hebreeën 12, vers 22, 10.000 tallen van engelen. De woorden die worden gebruikt om alleen al de engelen aan te geven die zich rondom de troon van God bevinden, geven een onmetelijk groot aantal aan. Openbaringen 5, vers 11. En ik zag en hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon. En hun aantal bedroeg 10.000-10.000-tallen en duizenden-duizendtallen. Dienaren. De engelen zijn geschapen om God te dienen en zijn welbehagen te doen. Ze worden ook wel dienende geesten genoemd. Psalm 103, vers 20 en 21. Loof de Heere, u zijn engelen, sterke helden die zijn woord uitvoeren, gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Loof de Heere, al zijn legermachten, dienaren van hem die zijn welbehagen doen. En Hebreeën 1, vers 14. Zijn ze niet allen dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van... Het woord engel komt van een Grieks woord dat boodschapper of dienaar betekent. Omdat God hen heeft geschapen, behoren zij hem toe en dienen zij te doen wat God maar van hen vraagt. Schepper is eigenaar. De gedachte dat de schepper van iets er ook de eigenaar van is, heeft in onze geïndustrialiseerde, door geld gedreven maatschappij haar kracht verloren. Ik weet nog dat ik ergens in Papua Nieuw-Guinea door een stamdorpje liep en bij alles waar ik naar vroeg, van wie is deze peddel, van wie is die kano, dan kreeg ik een antwoord dat op een eigenaar wees. Toen ik vroeg hoe zij wisten wie de eigenaar was, keken ze me ongelovig aan. Nou, de eigenaar is toch degene die het gemaakt heeft? Hier was de band tussen schepper en eigenaar zeer sterk. Toen ik hen vroeg of het niet erg was als ik een peddel brak, reageerden ze heel nadrukkelijk dat zou een slecht idee zijn, tenzij ik problemen met de maker of de eigenaar wilde. Ik ging nog een stap verder en vroeg of het aanvaardbaar was als de eigenaar een peddel brak. Ze haalden hun schouders op en ze knikten. Natuurlijk mag de eigenaar hem breken. Hij heeft hem toch gemaakt. God heeft de engelen geschapen en daarom was het niets ongewoons om hen als zijn eigendom te beschouwen. En omdat zij zijn eigendom waren, moesten zij als dienaren en boodschappers van hem doen wat hij wilde. Dit was geen oeroude vorm van slavernij. Je kunt het niet vergelijken met gedwongen slavernij. De engelen hadden zich geen betere schepper-eigenaar kunnen wensen. Buitengewoon intellect en kracht. Om het de engelen mogelijk te maken zijn orders op te volgen, voorzag God hen van een groot intellect en van kracht. Sommige van deze engelen hadden meer capaciteiten dan anderen. De engelen zijn als volmaakte wezens geschapen, zonder enig kwaad. Maar het waren ook geen robots. Ze hadden allemaal een wil die hen de mogelijkheid bood om keuzes te maken. Gelijk maar verschillend. Engelen hebben bepaalde dingen met de mensen gemeen. Al is de mens lang niet zo sterk of intelligent. De Bijbel zegt dat God de mens, in Psalm 8, vers 6, dat God de mens weinig minder heeft gemaakt dan de engelen. Hoewel er overeenkomsten zijn met de mens, zijn engelen toch heel anders dan de mens. Ze sterven nooit, trouwen niet, ze planten zich ook niet voort. Hoewel zij normaal gesproken onzichtbaar zijn, kunnen zij zich bij bepaalde opdrachten wel zichtbaar maken. En als zij tegen mensen praten, is de taal waarin ze spreken voor de luisteraar te verstaan. De gezalfde, Cherub. De krachtigste, meest intelligente en mooiste geest die ooit is geschapen, was een Cherub. In het Latijn wordt zijn naam vertaald als Lucifer, wat de stralende betekent. Jesaja 14, vers 12 zegt: Morgenster, Lucifer, zoon van de dageraad. Lucifer werd een gezalfde cherub genoemd. De betekenis van het woord gezalfd gaat terug op een heel oud gebruik waarbij men olie over iemand of iets heen goot om hem of het voor een bepaalde taak voor God af te zonderen. Dit werd als een heilige daad beschouwd, waar men niet lichtvaardig mee mocht omgaan. Ezechiël 28, vers 14 en 15 zegt: U was een cherub die zijn vleugels beschermend uitspreidt. Daarvoor heb ik u aangesteld. U was op Gods heilige berg, volmaakt was u in uw wegen, vanaf de dag dat u geschapen werd. Het lijkt alsof Lucifer in verband met zijn taak altijd in de tegenwoordigheid van God was. Misschien vertegenwoordigde hij op de een of andere manier de rest van de engelen, leidde hij hen in aanbidding en lofprijzing van hun schepper-eigenaar. We zullen later nog wel meer over deze gezalfde cherub leren. Aanbidding. Het woord aanbidden heeft te maken met een heel oud woord dat neervallen, neerbuigen om iemands waarde aan te geven, betekent. De Bijbel zegt dat alle engelen God aanbaden. Nehemia 9 vers 6. U doet dat alles leven en de menigte aan de hemel buigt zich voor u neer. Dat is ook gepast, want God is de soevereine koning en verdient als zodanig terecht dat wij verklaren hoeveel hij wel niet waard is. Als ik daarentegen opschep over wat een vriend van mij allemaal gedaan heeft, kan iemand anders betwijfelen of mijn vriend wel zoveel lof verdient als ik hem toezwaai, maar de Bijbel zegt dat God alle lof en eer waard is. Openbaringen 4 vers 11. U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. En Psalm 86 vers 10. Want u bent groot en doet wonderen. U bent God, u alleen. Alle engelen kijken naar de schepping. God was met de schepping begonnen. En terwijl alle heerscharen van de engelen blij toekeken, begon God aan zijn volgende grote kunstwerk. Zijn doek, het heelal. Zijn onderwerp, de gehele aarde. Job 38, vers 4 tot 7 zegt: Waar was u toen ik de aarde grondvestte? Maak het bekend als u echt inzicht hebt. Wie heeft haar afmetingen bepaald? U weet het immers wel. Of wie heeft het meetlint over haar uitgespannen? Waarop zijn haar pijlers neergezonken? Wie heeft haar hoeksteen gelegd toen de morgensterren samen vrolijk zongen en al de kinderen van God juichten?